Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij, overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Dat is het vierde vers van Psalm 48. En dat zingen we. Wij beleiden ook vanmiddag, in gemeenschap met de kerk der eeuwen, het algemeen, ontwijfelbaar, christelijk geloof, met de woorden van de oud-christelijke geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna de belijdenis van Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij slaan het woord van de Heere op een tweetal plaatsen op. In het boek der Psalmen, de 122ste. Schriftlezing is dus allereerst Psalm 122. En daarna, uit het begin van de profetieën van Jesaja, namelijk het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 5. Jesaja 2, vers 1 tot en met 5, na Psalm 122.
Een lied Hamaalot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarin de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls om de naam des Heren te danken. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet, de stoelen van het huis Davids. Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, wel varen in uw paleizen. Om mijner broederen en mijner vrienden wil zal ik nu spreken, vrede zij in u. Om des huizes des Heeres, onze Gods wil, zal ik het goede voor u zoeken. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heeres zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons lere van zijn wegen, en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. Komt gij huis Jacobs, en laat ons wandelen in het licht des Heren. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken u in ons gebed Gods heilig aangezicht. Laten we bidden. verheven majesteit. Grote en heilige God. Zo hebben wij u genoemd in ons psalmvers aan het begin van de dienst. Verheven. Ja, niet van deze aarde, maar van de hemel. Niet beperkt door deze tijd, door onze levenstijd, maar eeuwig. Van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Verheven majesteit. Grote en aanbiddelijke God. Wij mogen vanmiddag u ootmoedig danken. U Heere, die al het onze overstijgt. Van wie wij zoals u in uw goddelijk wezen bent, in uw eeuwig zijn geen bevatting hebben kunnen. U Heere, die nochtans door uw woord uzelf kenbaar gemaakt hebt in deze wereld, en die ingetreden bent in de duisternis van ons menselijk bestaan, wij hebben reden u te danken. Voor het feit, Heere, ja, voor zoveel feiten. Maar vanmiddag voor het feit dat we vanmiddag hier mogen zijn. En dat we uw weldadigheid mogen erkennen en betuigen in uw heilige woning. Ja, zo mogen we het toch wel noemen. Nee, niet zoals ooit uw heilige tempel in Jeruzalem, Heere. Dat was geheel enig. Onvergelijkbaar met wat en waar dan ook in de geschiedenis van de mensheid. Nee, zo niet. En toch mogen we het zeggen in bescheidenheid en met ootmoedigheid. Uw heilige woning, waar het u behaagt door de dwaasheid van de prediking, heel in het bijzonder, in de bediening van uw goddelijk woord, zondaren zalig te maken. Daar waar het krachtenveld van uw heilige geest openbaar komt. En waar gij ze opzoekt, Heere. Van die nietige kleine mensen. Van die mensen die er een ogenblik zijn. Ze zijn maar een vuurvliegje. In de nacht van dit wereldbestel. Een ogenblik zijn ze er. En dan dooft hun leven alweer. Stof, as, een druppel in de oceaan. Meer zijn we niet, Heere. En toch, u bezoekt ze. U bezoekt ze met uw heil. U bezoekt ons met de boodschap en de verkondiging van uw eeuwig heil. En waar het gebeurt, Heere, waar het raakt, waar een mens er iets van verstaat, daar wordt hij nog kleiner. Want daar verstaat hij iets van de ganse verhouding in de maat tussen u, de grote en verheven God, en ons klein en nietig, verzondigd en verloren bestaan. Dan is het een wonder, Heere. En het is een wonder. Zo mag het vanmiddag zijn. Zo mag het tot heden toe zijn. En zo geldt het ook in deze dienst. Dat u, o Heere, de eeuwige God, die in de verhevenheid van uw majesteit woont, die uw troon hebt, zo groot en zo geducht, dat uw zomen, zelfs de gehele aarde, ja, de ganse schepping overspannen, dat u nochtans tot ons spreken, en zo mogen we het weten, op dit ogenblik naar ons horen wilt. Heere, dan gaat de mens stamelen en stotteren, dan heeft hij geen woorden meer, en toch, dan schept u woorden, dan geeft u er iets van te verstaan. Ja, dan worden de woorden zaken. En dan geeft u er inhoud aan. In het leven van een enkel mens. En in de geschiedenis van een enkele gemeente. Zo mogen we vanmiddag tot u komen, Heere. In aanbidding en verwondering. Niet vanwege wat wij zijn. En ook niet vanwege wat wij hebben. Een kerkgebouw van 100 jaren oud. Maar vanwege wie u bent. O heilige God. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Heren, bidden we ook of u er vanmiddag bij wilt zijn. Als we samen een ogenblik luisteren mogen naar het getuigenis der eeuwen. Uit het Oude Testament. Uit die psalm. Die roempsalm op Jeruzalem. Niet vanwege wat Jeruzalem was. Maar omdat het de stad van uw verkiezing was. Omdat het u behaagde er te wonen. En omdat u haar gekozen hebt om daar te werken. Heere, wilt u nog werken. Want u bent toch nog die God. De heilige en de grote. In de Heere Jezus Christus. Genadig en ontfermend. Zie op ons neer. Op de jongens en de meisjes die in deze gemeente opgroeien. Wat een voorrecht, Heere, om daar te zijn waar uw woord is, waar u het kenbaar maakt, waar u het ook aan hun jonge harten legt. Ik wil niet dat jij verloren gaat. En daarom heb ik je onder de band van mijn verbond gebracht. Daarom wordt het bediend, daarom mag je het horen, daarom heb je ook het teken en zelfs het zegel. Heilig sacrament ontvangen van mijn genadige belofte. Daarom. En daarom versmaat het toch niet. Maar bid. Bid of ik het wil toepassen en heiligen in je leven. Zo geldt het ons allen, Heere, van de jongeren tot de ouderen toe. We danken u voor het goede dat u gaf en geeft. Ook dat in deze stad, Heere, waar zoveel is wat daaraan tegengesteld is, deze stille plaats er nog mag zijn. En dat u op deze plaats ook wel eens een stil uur geeft. Waarop de dingen zo stil worden. Dat we alleen maar hebben te luisteren. En tot ons te nemen wat u geeft. O almachtige God, laat het zo mogen zijn. We danken u. En tegelijkertijd, we bidden u. Want we staan dan toch maar in deze stad. Hier in deze wijk en in de gehele Randstad en te midden van West-Europa, in het avondland, waar de zon naar de horizon neigt, waar het donkerder wordt. O Heere, laat zich dat niet voltrekken. Laat Europa, laat Nederland, laat Rotterdam, laat Kralingen niet verloren gaan, Heere. Maar geeft dat er nog worstelingen liggen. Het wil ook wat zeggen dat onze kerk geworden is, omdat anderen haar verlaten moesten vanwege eenzelfde reden. O Heere, wilt u nog werken? Laten de oude tijden mogen herleven. En laat het getuigenis ook in ons leven, Heere, er zijn. Een getuigenis dat eenzelfde sprake doet horen. Wanneer mensen ons zien. En wanneer ze ons horen. Laat dat niet dubbel zijn. Maar laat ons leven. Laat ons levengedrag in overeenstemming zijn met dat wat we zondags belijden. Heere, geef dat de geur van Christus van onze gemeente. En van ieder van ons uit mag gaan. Opdat de buren van onze kerk. Opdat de mensen in de wijk. Opdat onze collega's of wie dan ook. Mogen beseffen, hij of zij. Hij bezit iets waar ik jaloers op ben. Laat het zo mogen zijn. O Heere, en wilt u dan nog werken en doorwerken? Wij bidden u voor onze gemeente. Voor allen die daarin een taak hebben. De broeders van de kerkenraad ook. Het seizoen van huisbezoek gaat weer beginnen. Heere, wilt u ze toerusten? Wilt u ze kracht geven? Ook wanneer er wellicht hier en daar moedeloosheid is. En wanneer het allemaal niet zo gemakkelijk is. O almachtig God, geef dat de voortgang van uw woord in het openbaar en bij de huizen, dat het door u gezegend mag zijn. Heren, dan bidden we ook voor al het ander werk van de verenigingen en van de zondagsschool en van de catechisatie die over enkele weken begint. We bidden het ook voor onze organisten, die ook aan ons dienstbaar mogen zijn. Wil ze ook tot een zegen stellen en laat het in hun hart resoneren. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Laat dan het geklank uit onze mond en van de muziek zich paren aan elkaar tot eer van uw grote naam. Wees met heren onze vroegere koster, onze kosteres mevrouw Harreman, van wie we gisteren afscheid hebben genomen. We danken u voor het goede dat we in haar ontvangen hebben, dat ze zoveel jaren dienstbaar mag zijn. O, daar ligt ook weemoed, omdat nu al heel wat jaren geleden haar man haar ontvallen is. Wilt u haar nabij zijn en haar nabij blijven. Tegelijkertijd bidden we ook voor het nieuwe kosters-echtpaar, dat dan weliswaar vanmiddag in ons midden niet is, maar die we desondanks aan u de Heere opdragen. Met liefde in hun hart hebben ze dit als hun taak gezien en we danken u ervoor. En rust ze zelf toe, opdat ze in deze dienst staande, Heere, mogen weten wat het is een dorpelwachter te zijn. En dat het de begeerte van het hart is liever dat te zijn dan te wonen in de tenten van de goddelozen. Zegen ook hen en zegen ons allen naar de grootheid van uw ontferming. Wij bidden u voor ons kerkelijk leven. De breedste vergadering is inmiddels geconstitueerd. Er is een moderame gekozen en de broeders maken zich op om aan het werk te gaan. Wilt u door deze vergadering ook nog aan ons kerk zijn gedenken, Heren, en laat ieder die daarin taken hebben de vervulling daarvan van u de Heren mogen verwachten. Wilt u zo zegenen wat op uw zegen wacht en geef ons niet over, ook ons eigen kerkelijk bestaan niet, aan de dwaasheid van eigenmachtige ingevingen. Dat bidden we overigens niet alleen voor onze eigen kerken, maar wees met alle kerken waarbinnen, o Heren, uw woord nog zuiver bediend wordt. Het ligt allemaal zo gescheurd en zo uit elkaar. Geef dat er deernis met het gruis is. Met name ook met die kerk, Heren, die zo heel lang met recht de Vaderlandse kerk mocht heten, maar waarin het ook alles anders dreigt te worden. O almachtige God, ontfermt u zich nog. We bidden u voor deze wereld. We bidden u voor het volk van Irak. We dragen ook onze eigen jongens, de soldaten uit Nederland, aan u de Heren op die daar dienen mogen. En alle anderen, geef nog vrede. Ja, Heren, dat bidden we wereldwijd. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor alle volkeren. We bidden u voor de leiders van de volkeren. We bidden u voor uw kerk onder alle volkeren. Ook de leidende kerk. Heren, wilt u betonen dat u van hen allen afweet. Zo zien we op tot u. Gedenk ook in alle maatschappelijke problemen ons volk. We bidden u voor diegenen van onze agrariërs die zoveel last hebben van de bovenmatige regenval van de laatste weken. Wilt u ook daar betonen dat u een almachtig God bent die het allemaal nog ten goede wendt. Heren, zo hebben we veel aan u te vragen, nog veel meer. En we mogen onze eigen persoonlijke gebeden op ditzelfde altaar leggen. Met het gebed of u, Heere Jezus, ze mee wilt nemen en ze wilt brengen voor het aanschijn van uw goddelijke Vader. Hij mag het met recht vragen. O mijn Vader, verhoor mij terwille van mijn eigen verdiensten. Het is in zijn naam dat we ons stamelend gebed besluiten. Om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 122. 122, het eerste en daarna het derde vers. 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. En wat er verder volgt. Ons Herenhuis, in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Het eerste en het derde vers uit Psalm 122. De eerste collect is nu voor de eredienst. De tweede voor de kosten van de doorgaande renovatie. En de derde collecte, die is overigens na de preek, is voor de kerk. De Heere zegene u. Tekst voor de prediking vanmiddag, gemeente, vindt u in Psalm 122. Daarvan het derde vers. Psalm 122, vers 3. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Tot zover. 100 jaar Jeruzalemkerk, gemeente. Dat is het dat we mogen gedenken. Weliswaar is dit kerkgebouw, waar we allemaal in meerdere of in mindere mate toch wel wat trots op zijn, is dit kerkgebouw niet de volle 100 jaar in het bezit van onze gemeente geweest. We weten het. Pas sinds 1970. Dus maar een enkele maand langer dan een derde deel daarvan. En toch, we voelen het en we zeggen het, haar historie, de historie van dit kerkgebouw, is toch eigenlijk ook onze eigen historie. Gisteren hebben we het herdacht, tijdens de open middag allereerst, ons daarin gediend wetend, door de commissie die op zo uitnemende wijze haar best heeft gedaan en waar we allemaal zo blij om waren, terecht. Gisteravond in een blijde en feestelijke bijeenkomst en nu vanmiddag in deze dienst, nu ik u het woord van de Heere mag bedienen, vanuit Psalm 122, jazeker, heel direct, met als aanleiding het jubileum dat deze dagen in het centrum van onze belangstelling staat. Ik zal u de geschiedenis van dit kerkgebouw niet noemen. We hebben dat gisteren vernomen. En wie er door welke omstandigheid dan ook niet was, heeft nog wel binnenkort een andere gelegenheid om daar kennis van te nemen. Een enkel iets. Vele jaren kwam in dit kerkgebouw de gereformeerde kerk van Rotterdam-Kralingen samen. Vanaf 1904 tot zo tegen het jaar 1970. Ik zeg het met geen enkele reserve. Rechtzinnige en godvrezende predikanten hebben vanaf de kansel die hier stond, en wellicht ook nog wel vanaf dezezelfde kansel, het woord van God bediend in vrijmoedigheid en in bewogenheid. Rechtdoend aan de schriften. Ik noem slechts de namen van dominee S. Oudkerk, die in 1904 deze kerk in gebruik mocht nemen. En dominee J.D. van der Velden, die in 1902, dus enkele jaren daarvoor al, als tweede predikant van de gemeente zijn intree deed. Helaas, in de jaren 60 werd de kerkverlating en de secularisatie, ook binnen de gereformeerde kerken hier in Rotterdam, van zodanige aard dat gedacht moest worden aan het afstoten van een van de kerkgebouwen. En dat is deze Jeruzalemkerk geworden. Velen trokken naar buiten de stad, dat was een van de oorzaken, maar toch ook de toenemende afstand die men nam van de kerk en van het woord van de Heere. En voor de gereformeerde gemeente in hersteld verband, zoals onze gemeente toen nog heette, was het een uitkomst dat toen dit kerkgebouw beschikbaar kwam. Het was op 17 september 1970 dat de kerk in gebruik werd genomen. De toenmalige predikant, dominee P. Overduin, bediende toen het woord uit Psalm 122, het derde vers. Precies hetzelfde woord als dat vanmiddag ons voorgehouden wordt. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. En ook daarin, in de keus en het luisteren naar hetzelfde woord van de Heere, voelen we, geliefde gemeente, de verbondenheid met het voorgeslacht. En de Heere geven dat wetend dat in vorige geslachten en in oude tijden de Heere krachtig heeft doorgewerkt in het midden van onze gemeente. Dat Hij betonen mag aan jongeren en ouderen dat Hij dezelfde is. En dat Hij ditzelfde woord ook in ons midden rijk in vervulling brengen mag. Dit, dat Jeruzalem. En wat Jeruzalem is, dat horen we zo straks. Maar dat Jeruzalem een stad is, die is wel gebouwd. Ik bedien u vanmiddag onder inwachting van de zegen van de Heere, het woord Gods in twee eenvoudige gedachten. Allereerst zoeken we naar de grondslag van die stad en vervolgens beluisteren we naar wat de schoonheid van die stad is. Jeruzalem is een stad, is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Wat is haar grondslag en hoe is haar schoonheid? Vindt u ook niet dat onze kerk een prachtige naam heeft? Jullie jongens en meisjes, als aan jullie wordt gevraagd, bij welke kerk hoor je eigenlijk? Nou, noem dan maar geen namen of zo, dat hoeft niet. Maar zeg dan, wij zitten altijd in de Jeruzalemkerk. En misschien wordt dan wel gevraagd, maar waarom heet die kerk dan Jeruzalemkerk? En als je nou vanmiddag goed luistert, dan kun je op die vraag een antwoord geven. Waarom heet onze kerk de Jeruzalemkerk? Oh, daar hebben we ook gisteren al een antwoord op ontvangen. Daar zijn allerlei historische dingen aan te wijzen. Nou, natuurlijk allereerst gewoon het feit dat onze kerk staat in de Jeruzalemstraat. En daarom hebben ze hem Jeruzalemkerk genoemd. Dat heeft zeker daaraan bijgedragen. Maar dat alles heeft toch ook weer te maken met het feit dat een groot gedeelte van de wijk waarin onze stad, waarin onze kerk staat, vroeger een buitenplaats was. Een groot, aanzienlijk prachtig huis met een schitterende tuin en allerlei landerijen, vele hectaren groot. En die buitenplaats, gesticht door een welvarend persoon ongetwijfeld, die buitenplaats heette, en we hebben het gisteren gehoord, die buitenplaats die heette Jeruzalem. En van daaruit, en dat is ons ook gisteren verteld, loopt er toch een directe lijn naar de naam van de stad Jeruzalem in het Oude Oosten, in Israël. Want de stichter van die buitenplaats was iemand die ooit een bedevaart heeft ondernomen en uit dankbaarheid daarvoor het gebied waar hij zijn woning had naar Jeruzalem genoemd heeft. En zo is het wel wat indirect, maar zo wijst toch de naam van onze kerk naar Jeruzalem. Naar dat Jeruzalem dat in Psalm 122 en in Jesaja 2 en in Psalm 87 en in Psalm 48 en in zoveel psalmen en op andere plaatsen van de schrift genoemd wordt, Jeruzalem. Psalm 122, gemeente, kan wel een loflied op de stad Jeruzalem genoemd worden. Immers, en dat weten we, dat weten de jongens en meisjes ook, Jeruzalem was niet zomaar een stad. Jeruzalem, dat was de heilige stad. Jeruzalem, dat was de stad van God. Jeruzalem, dat was de stad waarvan de Heere gezegd heeft, en hier wil ik wonen. God had die stad verkoren om zijn eigen stad te zijn. Tal van plaatsen in de psalmen en op andere plaatsen komen we haar tegen. Die stad is anders dan alle andere steden. En nu lezen we in onze tekst, Jeruzalem is gebouwd. En dat is een woord dat eigenlijk betekent, het is hetzelfde, Jeruzalem is gesticht. Jeruzalem is dus ergens opgebouwd. Jeruzalem is gesticht, het woord stichten wijst dat nog meer aan. Daar is een fundament geweest, een grondslag. En daarop is Jeruzalem gebouwd. Daarop wijst dus het eerste gedeelte van onze tekst. Jeruzalem is gebouwd. Hij is gesticht. En dan is de vraag waarop Jeruzalem gebouwd is. Jeruzalem is gebouwd op bergen. Dat zeggen andere psalmen. En we komen het op veel plaatsen tegen. Jeruzalem is gegrond op de bergen. Op die bergen die de Heere verkoren heeft. Waarvan hij gezegd heeft, op die bergen wil ik wonen. Psalm 87 zegt, Jeruzalem is gegrond op de bergen der heiligheid. Jeruzalem was dus een stad met een grondslag, een vaste grondslag. Ze zijn zomaar niet begonnen te bouwen op het zand of op een plaats met veen en drassige klei. Nee, Jeruzalem is gebouwd op bergen. Jeruzalem heeft een grondslag op de bergen der heiligheid. Wat betekent dat? Wel, dat wijst natuurlijk op twee dingen. Allereerst op de bergen. De bergen. Nou, als we wel eens in de bergen geweest zijn, misschien deze zomer wel, of we kennen het wel van illustraties. De bergen geven ons iets weer van kracht en van onverzettelijkheid, van onbewegelijkheid. Iets wat imponerend is, wat groot is. Als je je vestigt op bergen, nou, dan ben je vast gefundeerd, want een berg zal zomaar niet vallen. Dat zegt de profeet Jesaja ook. Hij zegt, bergen mogen wijken. Ja, die mogen zelfs nog wijken. En heuvelen mogen wankelen. Maar waar God zijn zaligheid en zijn heiligheid en zijn goedertierenheid op grond, dat zal niet wankelen. En zo zegt het dat hetzelfde van Jeruzalem. Jeruzalem is vast gegrond. Jeruzalem is gefundeerd. Dat is de eerste. En waarop dan? Op de bergen der heiligheid. Dat zijn bergen die door God geheiligd zijn. Ik zei het al. En geheiligd, dat woord betekent het is afgezonderd. Het is uitverkoren. God heeft de bergen van Jeruzalem voorbestemd om daar stad en tempel op te bouwen. Waarom? Wel omdat de Heere gekozen heeft. Omdat het zijn welbehagen had. Zingt de dichter van Psalm 68 er niet van. Wat het aardse Jeruzalem betreft. God zelf heeft deze stad begeerd ter woning. Om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. De Heere die hem verkoren heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, zal daarin zeker en eeuwig wonen. Op die bergen. En wat nou gemeente van Jeruzalem geldt, en dan trek ik de lijn door. Wat nou van Jeruzalem geldt, dat ze gegrond is. Dat ze een fundament heeft. En dat dat fundament iets zegt van de afzondering die door de Heere aangewezen is. De heiliging, dat hij haar verkoren heeft. Wat nou van Jeruzalem geldt, wat nou van het aardse Jeruzalem geldt. Dat geldt ook van het geestelijke Jeruzalem. En wat bedoel ik daarmee? De kerk. U zegt, mag je dat nou zomaar overbrengen? Als je over Jeruzalem spreekt, mag je dan zomaar net doen alsof daar de kerk staat? Dat doet de Bijbel zelf. Op heel veel plaatsen, met name in het Nieuwe Testament, in het boek van de Hebreeën en in Openbaring en op andere plaatsen, ook in de brieven van de apostel Paulus, daar wordt wanneer het over Jeruzalem gaat en wanneer het over Sion gaat en zelfs ook wanneer het over Israël gaat, dan wordt dat toegepast op het volk van God van alle tijden en van alle plaatsen, van de kerk. En daarom is het toch met vrijmoedigheid. En daarom ligt er vanuit de naam Jeruzalem Kerk toch ook een lijn naar het kerk zijn, nu, en naar de kerk van alle eeuwen, naar de kerk als een planting Gods, vanuit dat Jeruzalem, naar de kerk die de Heere geplant heeft. En wat is er dan van Jeruzalem te zeggen? Wel, dat ze een voorwerp van Gods liefde is, en dat ze heilig is. Zegt dat dan iets van Jeruzalem zelf? Nou, als we eens nagaan hoe er in de Bijbel, jongens en meisjes, gesproken wordt over Jeruzalem. Nou, dat Jeruzalem komt er niet goed af. Ten tijde van Jozua, nou, dan komt het volk er niet toe om Jeruzalem te veroveren. En het is al te vijandig en de inwoners van Jeruzalem willen van de Heer en van zijn dienst niets weten. Jeruzalem, dat laten ze voorlopig maar even links liggen. Want dat is allemaal afstandelijkheid en weerbaarheid en weerstand tegen de Heer. En het is pas in de tijd van David dat ze door Joab veroverd wordt op de Jebusieten. En vanaf dan heet het de stad van David. Maar vergis u niet, ook in de tijd daarna, in de tijd van de koningen en van de profeten, dan is er van Jeruzalem eigenlijk weinig goeds te zeggen. Dan is Jeruzalem nogal eens het voorbeeld van goddeloosheid en afkerigheid van de Heere. En dan moet de profeet Zacharia zelf spreken over de zonde van het huis van David en de ongerechtigheid van de inwoners van Jeruzalem. Jeruzalem is afkerig van de Heere en ze willen van hem niet weten. En we weten het van de Heere Jezus. De Heere Jezus zelf, die zoveel voetstappen had liggen in die heilige stad. De Heere Jezus die daar zijn woord verkondigd heeft. De Heer Jezus die zijn tekenen gedaan heeft. De Heer Jezus die daar met name in Jeruzalem een appel op het hart van de Jeruzalemmers gedaan heeft. Maar wat lezen we? Aan het eind van de 3-jarige rondwandeling van de Heer Jezus. Dan staat de Heer Jezus daar. En dan ziet hij vanaf de Olijfberg op de stad en hij ziet het silhouet. En dan grijpt het hem aan. En dan lezen we dat hij in grote snikken uitbarst. En dat hij het zegt, Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de profeten doodt. En gij die stenigt die tot u gezonden zijn, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe heb ik u willen bijeen vergaderen als een hen haar kuikens. Maar je hebt het niet gewild, Jeruzalem. Jeruzalem was een samenballing van ongerechtigheid en afkerigheid. Van verzet tegen de Heere en zijn gezalfde. En het geldt ook van Jeruzalem dat ze gezegd hebben, laten we zijn banden verscheuren en zijn touwen van ons werpen. Jeruzalem wil van de Heere en van zijn Christus niet weten. Wat is er te zeggen van Jeruzalem? Het is een geschiedenis van zonde en van ongerechtigheid en van oordeel. Vindt u het zo bezien geen wonder dat hier in Psalm 122 staat, in het loflied op Jeruzalem, Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel is samengevoegd. Is het dan geen wonder dat de Heere een bijzondere band met deze stad heeft? Was er geen reden dat hij zich van die stad heeft afgekeerd en dat hij ze zoals Sodom en Gomorra zou omkeren? Vanuit onze redenering wel, geliefden. Maar weet u wat er nou geldt van de liefde van God en van zijn ontferming? Die is puur eenzijdig. Die houdt van tevoren geen rekening met de afkerigheid van mensen. De Heer heeft het ooit tot Israël gezegd en hij had het ook tot Jeruzalem kunnen zeggen. De Heer heeft geen lust in u gehad, noch u verkoren om uw veelheid en om uw voortreffelijkheid. Veel eer was u de minste van alle volken en de minste van alle steden. Weet u waarom de Heer lief heeft? Zal ik het u zeggen? Omdat hij lief heeft. Wij kunnen daar niet achter. Dat is het einde van de openbaring. De Heer heeft het geopenbaard dat hij lief heeft. God is liefde. En we moeten dat woord niet gaan misbruiken, maar het staat wel in de Bijbel. En het is wel openbaring. God is liefde. En daarachter is niets meer te zeggen. Hij is liefde, omdat hij liefde is. En hij betoont liefde, omdat hij liefde betoont. Redenen uit zichzelf. En laat ik nou even een lijn trekken en ik kom daar straks wel op terug. Dat is nou alleen te verklaren, geliefden, vanuit de eeuwigheid, omdat zijn liefde de eerste is. Als u het moet zeggen, en we moeten het allemaal zeggen, als wij het moeten zeggen, met dat afkerige Israël, en dat Israël, dat Jeruzalem, waarover de Heere Jezus zijn tranen heeft laten gaan, dat ben ik. Dat geldt mij. Dat is er van mij te zeggen. Verder kom ik niet. En als je er dan van weten mag, dat God zulken lief heeft. Oh, daar is best meer over te zeggen. Maar toch, want het is in datzelfde Jeruzalem dat daar op de Pinksterdag, dat het dan openbaar wordt en dat het gebeuren gaat, dan zijn het diezelfde Jeruzalemse mensen. Dan wordt God ze te sterk. En hoe is het te verklaren? Hieruit. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Niet omdat u zich wat hebt opgeknapt. En niet omdat er bij u wat was. Maar omdat er bij mij iets is. Omdat ik een God ben met rommelende ingewanden van barmhartigheid. Omdat mijn hart zich omkeert, omdat ik het zeg.
Hij heeft het tegen Jeruzalem gezegd en hij heeft het tegen Efraïm gezegd. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te doen? God is een God van eenzijdige ontferming en genade. En wat ik nu aangaande Jeruzalem gezegd heb, ik kan het zomaar rechtstreeks doortrekken naar dat Jeruzalem dat synoniem staat voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En bedenkt u dan, gemeente, dat we het hebben over die kerk die vorige week aan de orde was. Weet u wel, in die 7 punten, toen we luisterden naar dat antwoord van de catechismus, wat gelooft u van de ene heilige algemene christelijke kerk? Wat gelooft u daarvan? En dan gaat het niet om wat we zien, maar dan gaat het om wat we geloven. Dat God een volk verkiest. Dat hij Jeruzalem lief heeft. God is liefde. Echte liefde. Onbaatzuchtige liefde. Ik zei het al dat de apostel Johannes daarover spreekt. God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat de Heere ons heeft lief gehad. En u begrijpt het wel. Ik spreek op dit ogenblik over het wezen der dingen. En het lijkt wel alsof ik nu niet onderscheid. Maar u luistert wel zo, gemeente, dat u dat daarin verstaat. De liefde Gods gaat al het mijne ver te boven. En het is er eerst. God is niet pas liefde wanneer ik naar hem vragen ga. God is niet pas liefde wanneer ik hem nodig krijg. God is niet pas liefde wanneer hij zich over mij ontfermt. De Heer is niet pas liefde wanneer hij Christus in mijn leven openbaart. De Heer is niet pas liefde wanneer hij het in mijn hart legt. De belijdenis, Heer, ik zal u lief hebben. Maar dan kom ik erachter dat het is als met Jeruzalem. God is van eeuwigheid liefde. Want anders was er geen doen aan geweest. Dat is de boodschap van Jeruzalem. Dat het een stad is die gebouwd is. Ze is gesticht. Het Jeruzalem Gods is gebouwd op het fundament dat God gelegd heeft. Op de bergen der heiligheid. En dat is nou evangelie. Zo ligt er evangelie. En op een andere manier zal ik het straks ook wel zeggen. Maar zo ligt er evangelie dat er 100 jaar Jeruzalemkerk is. Omdat God Jeruzalem verkiest. En omdat het gegrond is op de bergen der heiligheid. Wie zijn er voorwerp van Gods liefde? Geen anderen dan ellendige zondaren. En verloren zondaren. En goddeloze zondaren. Geen anderen. En ik vraag het u nogmaals, is dat nou uw belijdenis? Is dat uw erkenning? O Heere, dat u Jeruzalem verkoren hebt. Dat u zich ontfermt over dat ellendige en dat weerbarstige. Dat alleen maar met geweld in te nemen is. Dat dat uw begeerte, dat dat uw goddelijk oogmerk is. Met de bedoeling, opdat het steeds meer en steeds intensiever een wonder zou zijn. God doet een wonder, opdat het een wonder zou zijn. Opdat het zou zijn in uw en in mijn leven. Wie roemt, die roeme in de Heere. Waarom? Omdat zo de zaligheid vast ligt. U zegt, waar ligt ze vast? Op die bergen der heiligheid, op die eeuwige bergen. Op de grondslag die van eeuwigheid is. Daarin is Jeruzalem gefundeerd. Jeruzalem is een stad die gebouwd is. Dat is het eerste. En nu lezen we verder. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Nou, een stad heeft natuurlijk niet alleen een fundament. Dan is het geen stad. Er is op dat fundament gebouwd. Jeruzalem is een stad die gebouwd is, die wel samengevoegd is. Daar zijn stenen en balken en wat al niet is aangevoerd. En door de eeuwen heen heeft die stad zich gevormd. Ze is gebouwd. Ze is wel gebouwd. Dat betekent, ze is goed gebouwd. Ze is wel samengevoegd. En zo is ze de roem van allen die haar beschouwen. Als de pelgrims uit oude tijden Jeruzalem naderden. En degene die tegenwoordig Jeruzalem naderbij komt, die ziet er nog iets van. Zeker in zijn gedachten, met de Bijbelse beelden in ogen. Het was een wel samengevoegde stad. Het was een stad, een sieraad voor het oog. Een stad waardoor de harten sneller gingen kloppen. Omdat dit de stad van God is. Een stad tot verlustiging. Jeruzalem is een stad, gebouwd, wel samengevoegd. Nou, in dat verband staat natuurlijk Psalm 122 ook. Het is een lied Hana'alot. Nou, dat is een wat moeilijk Hebreeuws woord, maar het betekent niet anders dan een bedevaartslied, een trappenlied. Je ziet er eigenlijk de toename in van het gaan naar Jeruzalem, steeds meer dichterbij. Hana'alot. Zo geldt het van de Psalmen 120 tot en met 134. Bedevaartsliederen. Er waren dus pelgrims die naar Jeruzalem gingen, telkens weer op gezette tijden van het jaar. Waarom? Nou, dat weten we wel. Dat weten we wel. Dat lezen we. Dat lezen we in het eerste vers en dat lezen we in het laatste vers. Ik verblijd mij in degenen die tot mij zeggen, ik zal in het huis des Heren gaan. En het laatste vers, om des huizes des Heren onze Gods wil. Waarheen gingen ze? Wat was het reisdoel van de pelgrims naar Jeruzalem? En zo komen we dichter, zo komen we tot het hart van de stad. Was dat om die geweldige muren te bezien? Was het om het silhouet van de stad in te prenten? Was het om misschien een kijkje te nemen in het paleis van de koning? Als dat toen al kon, ik denk het niet. Nee, ze gingen voor het huis des Heren. Jeruzalem was Jeruzalem vanwege het huis Gods. Vanwege het heiligdom dat in Jeruzalem gebouwd werd. U ziet het ook in Psalm 122. De beelden wisselen zich af. Het gaat wel over de stad, maar eigenlijk gaat het over dat heiligdom. Daarin is het hart, het centrum aangegeven. Daarin klopt het hart van Jeruzalem. Het heiligdom. Ja, daar gaat het om. Want dat was immers de plaats waar God woonde. Er zijn meer psalmen die daarover spreken. We hebben zojuist gezongen in Psalm 48. Hoe schoon, hoe welgelegen. Wat vreugde voor de aard. Wat zegen is Sions berg. Wie is het die niet de Godstad roemt? De stad van de grote koning noemt. Ja, zo staat het er en zo zingen we het. Maar in de onberijmde psalm staat het kernachtiger. Waar het echt om gaat, schoon van gelegenheid, een vreugde van de ganse aarde is de berg Sion aan de zijde van het noorden, de stad van de grote koning, hoort u, daar wordt geroemd en daar is het de een die het tegen de ander zegt, maar dat is de stad van de grote koning. Maar dan komt het. En daardoor is Jeruzalem wat ze is. God is in haar paleizen. Dat maakt het wezen van Jeruzalem uit. God is in haar paleizen. De stad was niet heerlijk vanwege de inwoners. En de stad was ten diepste ook niet luisterrijk vanwege al die prachtige gebouwen. En vanwege haar stoere uiterlijk. Nee, het ging om de heerlijkheid van haar koning. Van God zelf die deze stad begeerd heeft. God, de hoge, de verhevene. De heilige, de aanbiddelijke, die God, die wonen wil onder mensen, die een plaats zelfs heeft aangewezen waar hij wonen wil, daar in het heiligdom, God woont er. Ja, vanmorgen haalde ik het woord van Salomo al aan en ik doe het opnieuw. Als Salomo bij de inwijding van de tempel bidt, waarlijk zou God op de aarde wonen? Zie de hemelen, ja de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten, zoveel te minder dit huis dat ik u gebouwd heb. Ja, dat wist Salomo wel. En toch, Het was Gods oogmerk om daar te wonen. En u begrijpt wel, nu komen we verder. Maar hoe was dat dan mogelijk? Dat God daar in Jeruzalem woonde. Ja, de heilige, de grote, de onaantastbare God. De majesteitelijke. Die God die een verterend vuur is. Die God die met één vlam uit de hemel een hele stad wegvagen kan. Die God. Die God die niemand zien kan en leven. Die God. Hoe is het dan mogelijk dat hij daar wonen kan? Wel, we weten het wel. Maar ik zeg het toch. Vanwege de verzoening die daar in de tempel telkens plaatsvond. De dienst der verzoening. De stromen bloed die vanwege zijn inzetting telkens daar geplengd moesten worden. Ja, zeer heerlijke dingen worden gesproken van de stad van God. Maar het meest heerlijke is wanneer daar en telkens weer wanneer daar een mes flitst. En de keel van een dier wordt opengesneden en het bloed stroomt. En wij doen een stap achteruit en wij wenden ons gezicht af. Maar toch daarom. Dat was de heerlijkheid van Jeruzalem. Omdat God op die wijze onder zijn volk wonen wilde. Dat was Jeruzalem. En nu gaan we naar de kerk van het Nieuwe Testament, gemeente. Want is dat ook te zeggen van het geestelijke Jeruzalem? Van dat Jeruzalem dat we dan weliswaar niet aanwijzen kunnen. Maar dat Jeruzalem dat we noemen als de samenvatting van de kerk van God op aarde. Jeruzalem, kunnen we het ook daarvan zeggen? Nee, dat verzoendeksel is er niet meer. En heel die dienst van de verzoening is opgehouden. En de priesters doen hun dienst niet meer. Zo woont de Heere niet meer op aarde. Nee, zo niet. Want we weten het. Het bloed der verzoening is ooit gestort daar op Golgotha. Het kostbare hartebloed van de Heere Jezus Christus. In de Godverlatenheid. En toen, ja, toen is het lam geslacht. Toen en daar en toen. Ja, toen hij het met kracht en met majesteit heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Tetelestai. Alle dingen zijn volbracht. Wat tot heden onvolkomen was. Het is vervuld. Ja, toen. Toen is het voorhangsel gescheurd. En toen is de aardse dienst van de verzoening gestopt. En toen hebben de priesters het krampachtig nog geprobeerd om het vol te houden. 40 jaar lang hebben ze het gedaan. Ondanks het getuigenis van Christus Jezus. De Messias, de zaligmaker. Het lam van God dat gekomen was tot verzoening van de zonde. Maar toen heeft God er een eind van gemaakt. Toen heeft hij de Romeinen gebruikt. Om stad en tempel in één slag te verwoesten. Gemeente, als we het hebben over het aardse Jeruzalem. Nee, dat is gestopt. Oh, er is wel een nieuw Jeruzalem weer gebouwd. Maar nee, nee, in het Nieuwe Testament wordt het allemaal wijder en geestelijker en dieper. En toch mag het gelden dat de dienst der verzoening, de dienst van het bloed, voortgang vindt, ook in dat geestelijke Jeruzalem. In dat Jeruzalem dat de kerk van de nieuwe bedeling zijn mag. Hoe dan, zegt u? Wel, laat ik u twee woorden weergeven. Het eerste is van Maarten Luther. Een van zijn stellingen die hij op 31 oktober 1517 aan de deur van de slotkapel in Wittenberg heeft aangeslagen. Een van zijn stellingen luidde als volgt. Ik dacht de 62ste. De ware schat van de kerk is het evangelie van het kruis van de Heere Jezus Christus. En zo mag de kerk nog steeds Jeruzalem zijn. En een woord van Johannes Calvijn. In de prediking van het kruis van Christus druppelt het bloed op verslagen harten. Zo is het bloed der verzoening present in het Nieuw Testamentische Jeruzalem. In de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Als het ons vanuit het woord van God verkondigd wordt. Geliefden. De heerlijkheid van Jeruzalem. De weldaad van het feit dat er een kerk op aarde is. En dat ook wij, heel zichtbaar, heel dateerbaar, van 1904 tot 2004 tot heden toe, hier op deze plaats, dat wij er mogen zijn. En dat wij kerk mogen zijn. En dat we in meer dan één zin, maar ook in diepe zin, Jeruzalem kerk mogen zijn. Geliefden, dat staat en valt met deze bediening. De bediening der verzoening. Die bediening. Dat God het verkondigen laat. Dat Hij een God is. Die om Christus wil naar zondaren vraagt. En zo geldt het nog. Jeruzalem is gebouwd als een stad. Die wel samengevoegd is. Wilt u de schoonheid van de Jeruzalemkerk noemen? Gemeente, dat is dit. Dat is het woord van God en al uw eigen Bijbels. Maar dat is dat woord van God dat klinken mag. En als in de bediening van dat woord van God het bloed der verzoening niet meer centraal staat. En als de prediking niet meer geschraagd wordt door de wetenschap dat God om Christus wil verloren zondaren opzoekt. Dan zijn we geen kerk meer. En dan zijn we geen Jeruzalemkerk meer. God, beware ons, geliefden, bij dat voorrecht, bij die ware schat die gelegen is in het evangelie van het bloed van Christus. Heeft apostel Paulus daar niet over gesproken toen hij schreef aan de Korintiërs in zijn tweede brief? Namelijk, en het is zo ruim en het is zo groot. En het is zo overstelpend. Maar dit is het evangelie. God. Jawel. De heilige God. De grote God. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Dat heeft hij gedaan van eeuwigheid. En hij doet het nog. Door de bediening van zijn woord. God was. En is in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Die wereld die goddeloos is, die vleeselijk is, die onder de zonde verkocht is, die vanuit zichzelf van God en van Christus niets weten wil. Die wereld die verloren ligt. Geliefde gemeente, die wereld die ik ben en die u bent en die jij bent, die wereld die zoekt God op. En alles en iedereen dat op die wijze niet wereld wil zijn, die zet zichzelf buiten het evangelie en buiten de zegen van deze Jeruzalemkerk. Geliefde gemeente, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En als de apostel Paulus dat ziet, en als die daardoor geraakt wordt, dan trekt hij de registers van zijn evangelieorgel open. En dan klinkt het plenum, waar alle stemmen in meeklinken. Hij zegt het, zo zijn wij, en dan wijst hij op zichzelf. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Alsof in mijn woord de Heere zelf op zijn knieën voor u ligt. Laat u toch met God verzoenen. Want daar is een evangelieboodschap. En er is een voorraad aan zaligheid. Want die geen zonde gekend heeft. Die heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat hij zou worden, opdat wij zouden zijn, rechtvaardigheid Gods in hem. Dat past samen, zegt Paulus. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is de schoonheid van Jeruzalem. Dat is de boodschap die de Heere aan zijn kerk geeft. Zo is ze samengevoegd op die ene grondslag van het eeuwig welbehagen, waarin het kloppend hart van de Heere kenbaar wordt. En dat welbehagen, dat zal profijtelijke voortgang vinden in geen andere weg dan door Christus Jezus en die gekruisigd. En daartoe, gemeente, zijn wij Jeruzalemkerk. En met dat oogmerk laat de Heilige God deze kerk nog staan. Opdat dat zou plaatsvinden. Opdat we, ja werkelijk, opdat we ook zouden worden samengevoegd in die kerk. In dat Jeruzalem. Opdat we als levende stenen zouden worden ingemetseld. Opdat het gelden zal met insluiting van onszelf. Tot verwondering en met aanbidding vanwege de grootheid van zijn ontferming. O Heere, is het waar. Jeruzalem is een stad, wel gebouwd, wel gesticht, op een vaste grondslag, die wel samengevoegd is. Want allen die van eeuwigheid verkoren zijn en aan Christus Jezus gegeven zijn, waartoe Gods eigen Heilige Geest werft als de vriend van de bruidegom, zij worden ingevoegd in geen andere stad dan in die stad Jeruzalem. En waar het om gaat? Dit. Wilt u, kunt u alleen maar leven door dat bloed der verzoening? Ja, zegt de Heer het. Wat hebt u eigenlijk voor gronden? Laat het u toch afnemen. Slechts deze vraag geldt. En het is ook een vraag, geliefden, voor deze aanstaande week. In deze voorbereidingsweek. Bent u met mijn lam tevreden? Want Jeruzalem is Jeruzalem vanwege het lam. En zo alleen zal Jeruzalem haar voltooiing vinden. En hoe zullen we erin delen? Wel, gemeente, ik heb u ook Jesaja 2 voorgelezen. Daar schenkt de Heere zijn belofte dat het er toch van komen zal. Het zal geschieden in het laatste der dagen. En daar leven we in. Het zal geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. De Heere verzekert zijn volk er nog eens van. Het staat echt vast. Het staat op recht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. O, in u kan veel onvastheid zijn. En in u kan veel wankeling zijn. Maar mijn huis, mijn Jeruzalem, het staat vast op de top der bergen. En ze zal verheven worden boven alle heuvelen, want met dat Jeruzalem is niets te vergelijken. En tot dezelfde zullen de heidenen toevloeien. Geliefde gemeente, dat is de belofte aangaande Jeruzalem. Want het aardse Jeruzalem zal ooit haar vervulling vinden in het Jeruzalem dat van boven is. Dat Jeruzalem dat ooit zal afdalen uit de hemel op aarde. Wanneer allen die Christus van eeuwigheid zijn gegeven, zullen zijn toegebracht. En wanneer ook allen die zich tot het einde toe verhard hebben. En niet van genade, niet van dit bloed der verzoening wensten te leven, zullen zijn buitengesloten. Want in dat Jeruzalem, daar zal niet inkomen wat verontreinigd is. Daar zal niet wonen wat van God niet weten wil. Maar daar zullen ze alleen zijn die geschreven zijn in het boek des levens, des lams. Eén ding nog. Geliefde gemeente, als dit de waarheid is. En het is de waarheid, deze kostelijke waarheid, deze waarheid van genade en zaligheid. Geliefde gemeente, zou onze eigen gemeente. En ik blijf in ditzelfde beeld spreken. Zou onze eigen gemeente hier in deze stadswijk. En hier in de stad Rotterdam. Niet als een stad op een berg moeten zijn. Waarvan anderen zeggen, we gaan er ook heen. Want daar is iets te horen, daar is iets te ontvangen. Je behoeft maar iemand van die kerk te spreken en zijn mond vloeit ervan over. Geliefde gemeente, daar heeft God recht op. Hij wil het geven. Hij wil het schenken uit genade. Komt. Ja, dat is de oproep. En ik eindig ermee. Komt, gij huis van Jacob. En komt, al gij heidenen, wie u ook bent. Komt. En laat ons wandelen in het licht des Heren. Want in die stad zal het lam de kaars zijn. Amen. Wij zingen Psalm 68, de versen 8 en 17. Laat ons samen danken en bidden. U te loven, Heere, mag de inhoud van ons dankgebed zijn. Loof God, elk moet hem vrezen. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Dat hoort bij Jeruzalem, Heere. Want u troont op de lofzangen van Jeruzalem. De liederen Sions die klonken door de gewelven en door de zalen van het tempelcomplex heen. Waar u woonde, daar wilde u gediend, geëerd, geloofd en geprezen worden. Daar is reden toe, Heere, dat u ons tot op deze zondag toe spaarde en ons een plaats geeft om uw woord te ontvangen. Laat het zo mogen blijven, Heere. Ook daarin zijn de dingen zo broos. Het kan zomaar ineens anders zijn. Maar geeft u ons bovenal de zegen van Jeruzalem. De zegen die de priester telkens op het volk leggen mocht vanuit het heiligdom. Dat is Heeren zegen op uw daal. Zijn gunst uit Sion u bestraal. Heere, geef dat we die zegen mee mogen nemen. En dat we er iets van kennen, Heere, van de noodzaak om de bediening der verzoening in ons leven te verstaan. En om daaruit bediend te mogen worden door uw genade om Christus wil. Heere, dan moeten we verloren mensen zijn. We zijn het. Maar laten we het voor u mogen zijn, Heere. Opdat er plaats voor de weldaad uit het heiligdom zijn mag, tot eer van uw naam. Wees met jongeren en ouderen. Gedenk ons allen. Schenk ons uw onmisbare zegen. Wees ook deze aanstaande week ons nabij. Het is goed dat we elkaar in deze dagen wat intensiever ontmoet hebben dan anders. We mogen weer verder. Heere, wij bidden u of in deze week u mogen zoeken. Laat het zo zijn, opdat we ons voor uw aangezicht recht beproeven. En opdat we mogen weten wie we zijn voor u. En in die weg u mogen kennen als de God van zondaren. Wilt u met ons zijn als we midden in deze week, donderdag aanstaande, nog samen zullen komen. Als Bert en Annette voor uw aangezicht ja zullen zeggen op vragen die samenhangen met hun gezamenlijke weg vanaf die dag. In het huwelijk dat op die dag gesloten wordt. Geef ook aan hen uw zegen. Op die dag en op alle dagen. Bereid ons zo wat we nodig hebben, Heere. Tot de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu tot slot op Psalm 135. Twee coupletten. Psalm 135, vers 8 en vers 12. Thank you. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.